Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars. Ik wens jullie een zeer fijne ochtend toe en welkom hier bij Radio Maria. Vandaag op deze donderdag 7 september hebben we opnieuw van alles voor u klaarstaan. Morgen, u weet het, vrijdag 8 september, is het de verjaardag van onze lieve vrouw, het feest van Maria geboorte. In ons ochtendprogramma van dinsdag hebben we reeds aangekondigd dat we de Heilige Mis rechtstreeks zullen uitzenden op vrijdagmorgen vanuit Nazareth in Oost-Vlaanderen. En deze mis zal uitgezonden worden om 9 uur. Ook hebben we dan reeds meegedeeld dat we om 16 uur, diezelfde dag, morgen dus, een live wereldwijd rozenkransgebed hebben, samen met alle Radio Maria's wereldwijd. Deze keer vanuit Duitsland, in het dorpje Altötting. Ik had jullie dinsdag beloofd dat ik wat meer informatie ging opzoeken over deze plek. En wel, beste luisteraars, ik heb mooie dingen ontdekt. Daar komen we straks toch op terug. Waar we het vandaag ook zeker over gaan hebben, is een symposium dat georganiseerd wordt in Leuven. Het is eigenlijk zo dat naar aanleiding van de 25e verjaardag van de encycliek Fides et Ratio uit 1998 er een symposium zal worden gehouden over de laatste paragraaf. Paragraaf 108 is dat, van deze encycliek, waarin de Sedis Sapiensi als het ware beeld van de filosofie wordt gepresenteerd. Het symposium zal plaatsvinden in Leuven op 16 september, heel binnenkort dus. En collega Kevin gaat hiervoor in gesprek met de organisator hiervan, Michel Bouwens. Meer informatie dus hierover zo dadelijk tijdens deze mooie uitzending. Ook vandaag wordt het trouwens een mooie warme zomerdag. En vergeet dus zeker niet om genoeg te drinken, beste luisteraars. Maar eerst gaan we nu luisteren naar wat muziek. Ons nieuw ochtendprogramma, dat deze week van start is gegaan, beste luisteraars, dit programma draagt de titel Elke dag telt, wel, en elke dag kunnen we opnieuw kiezen om voor Christus te gaan, om hem te kiezen, om hem te volgen. En dat, wel, dat zingt de christelijke zanger Tom Boot. I will choose Christ. Ik zal voor Christus kiezen.
I will choose love, I choose to serve. I give my heart, I give my life, I give my all to you. How many times must he call my name? Show to me that he is God. And as a servant, he calls to me. You must serve too. I will choose Christ. I will choose love. I choose to serve. I give my heart, I give my life, I give my all to you. Christ, my teacher and healer, teach my heart and heal my soul.
Heal my soul.
And as I walk this road with you,
teach me to love. I will choose Christ. I will choose love. I choose to serve.
Choose to serve, and I give my heart.
I give my heart.
And I give my life.
I give my all to you.
As I look upon your cross, so too must I die with you, with the death of my own desires. I'll rise with you.
Yeah.
Ooh, yeah.
I will choose Christ.
I will choose Christ.
I will choose love.
I choose to serve.
I will serve you, Lord. I give my heart. I give my life. I give my all to you.
I will choose Christ.
I will choose Christ.
And I will choose love.
I choose to serve. I give my heart.
And I give my life.
I give my life. I give my all to you.
I give.
Ik zal Christus kiezen. Ik zal kiezen voor de liefde. Ik zal kiezen om u te dienen. Ik geef mijn hart, ik geef mijn leven, ik geef mijn alles aan u. Een prachtig lied van Tom Booth. De titel was I Will Choose Christ. We gaan nu even Kevin aan het woord laten. Hij gaat dus, zoals u ondertussen weet, in gesprek met Michel Bouwens, die een symposium organiseert naar aanleiding van de 25e verjaardag van de encycliek Fides et Ratio uit 1998.
En zo, beste luisteraars, ondertussen heb ik hier het grote genoegen om dokter Michel Bouwens bij ons op bezoek te hebben. Ik zou zeggen, misschien is het goed om uzelf al even voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over het symposium dat georganiseerd wordt op 16 september.
Zeker. Mijn naam is dus Michel Bouwens. Ik ben gehuwd, vader van 6 kinderen en ik heb inderdaad een doctoraat in de filosofie, vandaar de dokterstitel. Ik kan geen mensen genezen, ik kan mensen helpen nadenken, dat wel. Daar heb ik behaald aan de KU Leuven. Ik ben sindsdien verbonden aan de Universiteit van Antwerpen. Mm-hmm. En ja, in mijn filosofisch onderzoek ben ik de laatste jaren meer en meer uitgekomen op de enorme vruchtbaarheid, potentialiteit van Maria. Als model van de filosofie. En vandaar ook dat symposium dat ik inderdaad volgende week zaterdag organiseer.
Ik denk dat er voor velen ondertussen een aantal stappen genomen zijn die nog even moeten, als het ware, op moeten terugkeren. Het gaat eigenlijk over Maria als een voorbeeld voor filosofie, dus een manier van denken eigenlijk. Een denksysteem, maar dat komt voort uit een belangrijke encycliek die geschreven is door de heilige paus Johannes Paulus II.
Dat klopt. Dus de aanleiding van het symposium is eigenlijk het feit dat die encycliek, Fides et Ratio, geloof en reden, 25 jaar oud is. Dus die is geschreven, gepubliceerd op 14 september 1998, ondertussen dus bijna 25 jaar geleden. En daar onderstreept de paus eigenlijk het belang van de wijsbegeerte, van de reden in relatie tot het geloof. Dat is geloof en reden, zo zegt het in de openingszin, twee vleugels zijn waarmee dat de menselijke geest opstijgt tot de waarheid. Ja, dus het is duidelijk dat voor hem geloof en reden twee wegen zijn, twee manieren die elkaar helpen, die elkaar versterken om tot de waarheid te komen. Dat is in die zin de waarheid waar de reden, waar de filosofie naar op zoek is, uiteindelijk ook de wetenschap, dezelfde waarheid is, uiteindelijk dezelfde waarheid is, als de waarheid van het geloof die in Christus ten volle is geopenbaard. Dus dat is voor hem eigenlijk de centrale bekommernis van die encycliek. Nu, dat is niet de eerste keer dat de kerk zich uitspreekt over de filosofie, of over de menselijke reden in het algemeen. Dat is al eigenlijk een bekommernis van de kerk van bij het begin. Maar zeker de laatste tijd, en daarmee bedoel ik de laatste decennia, de laatste eeuwen, is de bekommernis van de kerk om de relatie met de reden, de menselijke reden, eigenlijk nog groter geworden. Dus eind 19e eeuw, veel meer dan 100 jaar geleden, was er de beroemde encycliek Aeterni Patris van Leo XIII, waar hij ook al heel specifiek zijn bezorgdheid, zijn bekommernis en dus het belang van de menselijke reden in verhouding tot het geloof benadrukte.
Ja, we zien natuurlijk dat de evolutie, onder andere door de komst van de verlichting, door ontwikkelingen in wetenschappelijke inzichten, begon de kerk natuurlijk ook zeker te merken dat steeds meer mensen daar hun soelaas gingen zoeken en dat soms bepaalde inzichten leiden tot geloofstwijfel en geloofsverval.
Ja, dat klopt inderdaad. En dat is van beide encyclieken, zowel Aeterni Patris als Fides et Ratio, zeker een centrale bekommernis. En waar Fides et Ratio zeker op hamert, is dat de menselijke reden zich niet moet beperken tot wat bijvoorbeeld de wetenschap doet. Ja, dat is een zeer belangrijk domein van de menselijke reden. Maar Johannes Paulus II roept zeker de filosofie op om eigenlijk haar ambitie en haar taak om alle vragen, ook de grote vragen, de levensvragen, de zingevingsvragen, de vragen naar de oorsprong van alles, om die niet los te laten. Ja, dus het is zeer gemakkelijk om de menselijke reden te beperken tot een bepaald domein van het menselijk bestaan, een klein bepaald domein van de realiteit. Maar de filosofie is van in het begin de opdracht gehad, de ambitie gehad, kun je wel zeggen, om alle vragen, de grootste vragen, de laatste vragen te behandelen. En op dat punt kan de filosofie natuurlijk het gemakkelijkst aanknoping vinden met het geloof. Als het gaat over leven en dood, over oorsprong en einde van alles. Dat zijn de punten waar de filosofie gemakkelijk in gesprek kan gaan met het geloof en met de ontparing. Maar als de filosofie zichzelf beperkt tot heel kleine vraagstukken, als de filosofie denkt dat enkel de wetenschappelijke manier van denken ons op het spoor kan zetten van de waarheid, ja, dan wordt die verbinding met het geloof veel moeilijker. Maar dat is eigenlijk niet omwille van een probleem tussen geloof en reden, maar een probleem van de inperking van de reden tot een bepaald domein, tot een bepaalde methode.
Als we even de denkoefening maken, laten we even de reden een vleugel wegnemen, bij wijze van spreken, en de reden wegnemen uit het geloof. Wat blijft er dan over?
Dan blijft er eigenlijk iets over dat ook zeer ongezond is. De kerk heeft daar termen op geplakt. Ik kan dat traditionalisme noemen of fideïsme, waarbij je zegt van, kijk, we moeten gewoon geloven, in de zin van we moeten enkel geloven. Gewoon geloven omdat de kerk het ons gezegd heeft, of omdat de openbaring het ons gezegd heeft. De kerk zegt er heel duidelijk, nee, we kunnen met de reden, met absolute zekerheid weten, dat er een God is. Natuurlijk, er zijn een heleboel dingen over God die God heeft geopenbaard en die we enkel kunnen weten omdat God ze heeft geopenbaard. Maar dat God er is, is dat we met absolute zekerheid vanuit de reden kunnen weten. En als we dat loslaten, als we dat wegknippen, ja, dan wordt ons geloof zeer wankel, want het is inderdaad iets dat we gewoon aannemen zonder grond, zonder reden, zonder bewijs. En op het moment dat je dan geconfronteerd wordt met wetenschappelijke argumenten, filosofische argumenten, historische argumenten, die dat geloof aan het wankelen doen brengen, ja, voor sommige mensen, hun geloof zal misschien sterk genoeg zijn om dat te overleven, maar voor een heleboel andere mensen begint daardoor hun geloof te wankelen. Ja, dus in die zin moet ons geloof diep geworteld zijn, gefundeerd zijn in de menselijke reden. Dat we goed begrijpen dat alles wat ons omgeeft, alles wat de wetenschappen bestuderen, ja, dat dat elementen zijn van een veel grotere visie, van een grotere manier van de wereld begrijpen, die uiteindelijk ook gedragen wordt door God en waar die verbindingen met het geloof gemaakt kan worden. Dus dat we niet bang moeten zijn voor de wetenschap, niet bang voor de filosofie, niet bang voor redelijke twijfel. Mm-hmm. En dat als we onszelf laten inperken, laten opsluiten in dat hokje van, ja, maar ik geloof het gewoon, ja, dan, één, verzwakken we ons eigen geloof en ontnemen we eigenlijk andere mensen de kans om met redelijke argumenten tot het basisinzicht te komen dat God er is.
Ik maak de tweede oefening en ik neem de andere vleugel weg, waarbij enkel de reden als een domein van soelaas wordt gezocht, waar de grote levensvragen proberen te beantwoorden door enkel de reden en geen geloof. Wat blijft er dan over?
Wel, de term die de kerk daar dan gebruikt is rationalisme. Wat enerzijds kan betekenen van we gaan enkel op de reden vertrouwen of we gaan enkel die geloofszaken aannemen die we volledig op basis van de reden kunnen opbouwen. Wat dus wil zeggen van we gaan enkel iets geloven als we het zelf met reden volledig kunnen nagaan. Ja, dus dat er eigenlijk geen aanvaarding is van iets dat buiten de reden komt, van iets dat geopenbaard is. En dat is natuurlijk het punt van, als de reden zichzelf zozeer verheft tot ik ben de enige rechter, ik ga beslissen of het klopt of niet, en als ik niet kan nagaan, kan het sowieso niet kloppen, dan sluit de reden zichzelf af voor de mogelijkheid van openbaring. En dat is natuurlijk een houding van de reden die eigenlijk op zich onredelijk is. Ja, je kan het ook aantonen van, er is een mogelijkheid dat er een God is, en als er een God is, is er een mogelijkheid dat die God zichzelf openbaart en dus iets laat zien, iets laat kennen, dat we niet enkel op basis van de menselijke reden kunnen nagaan. Dus dat is het punt van, we kunnen met de reden God kennen, we kunnen een heleboel van God begrijpen, we kunnen die reden ook vertrouwen, dat ze ons heel veel van God kan laten zien, maar het fundamentele punt daar is natuurlijk, als er een God is, moet die reden redelijkerwijze inzien dat je ook soms iets kan aanvaarden, aannemen, omdat het geopenbaard is. Ja, dus dat is een heel subtiel evenwicht. De kerk heeft in heel haar geschiedenis, de kerk bestaat natuurlijk al zeer lang, en er zijn heel dikwijls bewegingen, stromingen geweest, die het geloof op een of andere manier onderuit halen of aantasten. En de kerk heeft er altijd een zeer voorzichtig evenwicht nagestreefd. Het is nooit enkel het een ten koste van het ander. Het is altijd het ene en het andere. Dus ook hier, het is geloof en de reden. En we moeten het subtiele, mooie evenwicht zien, waarbij dat de reden volledig tot haar recht komt en dat die reden tegelijkertijd iets kan aanvaarden, een openbaring kan aanvaarden die van voorbij de reden komt.
Wel, laten wij samen de vlucht nemen, zou ik zeggen, naar de figuur van de Heilige Maagd Maria, en daar komen we zo dadelijk op terug.
Saint Michael, Saint Timothy, Saint Elizabeth,
pray for us.
Holy Mary,
pray for us.
Ora pro nobis,
ora pro nobis.
Juan Diego,
pray for us.
Catherine Drexel, Saint Francis,
pray for us.
Saint Lucy,
pray for us.
Ora pro
nobis,
ora pro nobis. Saint
Nicholas,
pray for us. Saint Cecilia, Saint Joseph,
pray for us.
Saint Gabriel,
pray for us.
En een mooi stukje litanie gezongen door Matt Mayer. We hebben het interview eventjes op pauze gezet, om het zo te verwoorden, beste luisteraars. Zo dadelijk gaan we verder met het gesprek met Michael Bouwens over dat symposium in Leuven. Maar, zoals u belooft bij het begin van onze uitzending, beste luisteraars, wel, we gaan het ook hebben over dat live gebed van nu vrijdagmorgen, dus op het feest van Maria Geboorte. U weet het, om 16 uur in de namiddag kan u samen met ons en samen met alle luisteraars van Radio Maria wereldwijd de rozenkrans bidden. Dinsdag had ik jullie beloofd dat ik ging opzoeken als er iets bijzonders was aan de locatie van waar we uitzenden, omdat de wereldfamilie altijd bepaalde locaties kiest om te bidden vanuit heiligdommen en zo verder. Ik kende het niet, maar we gaan dus morgen live de rozenkrans bidden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Altoting, ook bekend als de Genadekapel. Het is eigenlijk het Nationaal Heiligdom van Beieren dat gewijd is aan de Heilige Maagd Maria. En het staat bekend om de vele genezingen die er zouden hebben plaatsgevonden en wordt eigenlijk in het algemeen het Lourdes van Duitsland genoemd. De achthoekige kapel met de beeltenis van Onze Lieve Vrouw die dateert van ongeveer 660 na Christus en is zo ook het oudste Maria-heiligdom in Duitsland. De beeltenis van Maria, die er wordt vereerd, is een zwarte Madonna van groot ouderdom. We vermoeden rond 1330. En dat beeld is gesneden uit lindenhout. En het heiligdom werd een populaire pelgrimsbestemming toen het bekend werd vanwege de wonderbaarlijke genezing van een verdronken jongetje. Dat gebeurde in 1489. Het is zo dat nadat zijn moeder het lichaam van haar eigen zoon voor het beeld had gelegd en tot de heilige moeder had gebeden, wel, dat heeft voor een wonder gezorgd. En het kindje is genezen. En veel van de votiefoffers die door de eeuwen heen aan het heiligdom zijn gegeven, worden tentoongesteld in het portaal dat de kerk omringt. Er zijn trouwens ook, dat is ook bijzonder, kleinere zilveren urnen te zien waarin veel leden van de Duitse adel na hun dood hun hart lieten plaatsen om dan naar die kapel, die genadekapel, te worden gebracht. En het heiligdom wordt eigenlijk al eeuwenlang bediend door de broeders Kapucijnen. En graag deel ik nog een mooi weetje met jullie. Een lid van de orde, broeder Konrad van Parzam, die werd geboren in 1818 en stierf in 1894. Wel, die broeder Konrad die diende er meer dan 40 jaar als portier. En tijdens zijn dienstperiode, tijdens zijn taak als portier daar, wel ontwikkelde hij een reputatie van heiligheid en wonderbaarlijke genezingen. We gaan het zo dadelijk zeker nog eventjes over hem hebben. Maar keren we even terug over dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Altoting. Het heiligdom werd geëerd door een bezoek van paus Johannes Paulus II in november 1980. Hij werd toen vergezeld door kardinaal Jozef Ratzinger, die in een nabijgelegen stad was geboren. En op 11 september 2006 wel keerde Ratzinger, net verkozen tot paus Benedictus XVI, terug naar het heiligdom en hij heeft daar zijn bisschoppelijke ring, die hij had gedragen toen hij aartsbisschop was van München, aan het heiligdom. En de ring, wel, die maakt nu deel uit van de scepter van de Heilige Maagd Maria. De Heilige Maagd Maria, het beeld, wel, die draagt een scepter en daar hebben ze de ring bij toegevoegd. En dan even terugkomen op die broeder Kapucijn, die een portier was daar voor meer dan 40 jaar en die is eigenlijk heilig verklaard. Ik heb het wat opgezocht, beste luisteraars, en zijn volwaardige naam is Koenraad van Parzam. Hij is geboren als Johannes Brindorfer en hij was een Duits lekenbroeder. En het is in 1934 dat hij heilig is verklaard. En we vieren zijn feest op 21 april. Koenraad was het 11e kind uit een landbouwersgezin van 12. En al op vroegere leeftijd werd hij aangetrokken tot een vroom leven, maar werd keer op keer niet toegestaan tot het klooster. en op 30-jarige leeftijd trad hij uiteindelijk toe tot de derde orde van de Kapucijnen, waarbij hij de naam... Nu moet ik het juist even zeggen. Waarbij hij de naam broeder Konrad van Parzam aannam. En Konrad werd bij het schrijn van Onze Lieve Vrouw van Altötingen te werk gesteld als portier, een functie die hij 41 jaar lang zou vervullen. Hij hield zich bezig met werken van liefdadigheid, zoals hulp aan de armen en opvang voor de pelgrims. En hij werkte ook heel veel met de plaatselijke jeugd, die hij onderwees in geloofszaken. Op 21 april 1894 overleed die broeder Konrad, en hij werd begraven in het klooster van Altötingen, dat in 1953 omgedoopt werd tot de Broeder Konradkerk. En het is Paus Pius XI, die in 1930 Konrad heeft zalig verklaard en dan in 1934 heilig verklaard. Hij is trouwens patroonheilige van Passau. En in de kunst wordt hij vaak afgebeeld als portier die brood uitdeelt. En dus, beste luisteraars, het is vanuit die bijzondere plek dat we morgen samen met meer dan 12 miljoen luisteraars, u hoort het goed, 12 miljoen luisteraars van Radio Maria over gans de wereld dit gebed van de Rozenkrans zullen bidden. Want dit gebed wordt uitgezonden op meer dan 93 Radio Maria stations. Een moment, beste luisteraars, waar ik persoonlijk altijd een beetje kippenvel van krijg. Het is een moment van grote eenheid en gebed binnen die wereldfamilie. En u kan daaraan deelnemen. Heel makkelijk, vrijdag 8 september om 16 uur, gewoon afstemmen hier op Radio Maria. Alles wordt natuurlijk rechtstreeks uitgezonden. En we danken alvast onze collega's van Radio Horeb, Radio Maria in Duitsland, om deze gebedsmoment te verzorgen. En dit alles dus op de verjaardag van Onze Lieve Vrouw, want zoals u ondertussen wel weet, is het morgen het feest van Maria geboorte. We gaan er opnieuw even tussenuit met wat muziek, met een mooie gezongen litanie tot Onze Lieve Vrouw. Het refrein kan u zeker meezingen, ook al is het een Duitsstalig lied. Dit zijn priester Andreas Schatzel, de voormalige directeur van Radio Maria Oostenrijk en nu ten dienste van de wereldfamilie, en broeder Manuel Sandes met het prachtige Ave, Ave Maria, du bist vol Gnade.
Mit dir.
Ave Maria, vol van genade, de Heer is met u. We gaan verder, beste luisteraars, met ons ochtendprogramma en met het interview waar Kevin in gesprek gaat met Michael Bouwens, die een symposium organiseert naar aanleiding van de 25e verjaardag van de encycliek Fides et Ratio uit 1998. En deze symposium zal plaatsvinden in Leuven op 16 september.
Welkom terug, beste luisteraars. Ja, we zijn nog steeds in gesprek met dokter Michael Bouwens. Zeer interessant over het spanningsveld dat eigenlijk door de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Fides et Ratio, wordt aangeraakt. Hè. We hebben vlucht genomen zowel met het geloof als met de reden en komen zo terecht bij de heilige maagd Maria, want het is paragraaf 108 van de encycliek waar eigenlijk specifiek het symposium, want daar willen we het natuurlijk ook nog over hebben, dat wordt georganiseerd op 16 september, zal over handelen. Kan u daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Dus het is, Fides et Ratio is eigenlijk een vrij lange encycliek. Het is zeer lezenswaardig, maar u moet er eventjes voor gaan zitten. En het is pas in de allerlaatste paragraaf, dus die kan iedereen zeer gemakkelijk en snel lezen. In die allerlaatste paragraaf zegt Johannes Paulus II, ik eindig deze encycliek met de maagd Maria, die door de kerk zetel der wijsheid wordt genoemd, de litanie van Loreta, Sede Sapientiae. En wiens leven een echte parabel is, die eigenlijk heel deze encycliek, alle gedachten van deze encycliek kan illustreren. Zij zegt er eigenlijk van, kijk, als je heel de encycliek wilt begrijpen, kijk naar Maria, kijk naar de Sedes Sapientiae. Nu, wat hij er zegt, is eigenlijk zeer, zeer voorzichtig. Hij zegt van, kijk, haar leven is een parabel die deze encycliek kan illustreren, verduidelijken. Haar houding tegenover het geloof is zoals de houding die de filosofie, die de ware filosofie, tegenover de openbaring, tegenover het geloof kan aannemen. Dus het zijn maar, ja, het is maar één paragraaf, het zijn maar een paar pennenstreken waarmee je wijst op de figuur van Maria als persoon die ons die subtiele balans waar we het over had, waar we het net over hadden, kan tonen, hoe dat beleefd moet worden. Nu, dat zijn maar een paar pennenstreken en het zijn eigenlijk heel, heel voorzichtige dingen die je daar zegt. Ik denk dat daar nog veel meer in zit dan wat hij daar heel kort heeft aangegeven. Het is iets dat we waarschijnlijk allemaal vaak hebben meegemaakt, dat op het einde van een preek bijvoorbeeld, ja, de priester even verwijst naar Maria als het voorbeeld van geloof en hoop en liefde en vertrouwen en al wat we willen, zo'n soort slot dat nog even aan Maria wordt besteed. En zo hebben veel mensen ook die slotparagraaf gelezen. En nu, ik denk dat gegeven de diepe mariale devotie van Johannes Paulus II en het feit dat hij zelf eigenlijk ook filosoof was, filosoof van opleiding, dat dat aanwijst dat er potentieel veel meer in zit. En dat is wat we dus gaan verkennen in dat symposium. Kunnen we hier eigenlijk veel meer mee doen? Is het meer dan een soort vrome slotgedachte, dat er een soort verband, een soort gelijkenis is tussen Maria en de filosofie? En ik denk natuurlijk, daarom heb ik het georganiseerd, dat het antwoord daarop ja is. Ja, hij wijst op het feit dat Maria door ja te zeggen tegen het geloof, tegen de openbaring, niets van haar autonomie heeft verloren. Maar dat in tegendeel de hoogste aspiraties, de hoogste ambities, het hoogste streven van de filosofie eigenlijk zijn vervulling vindt, zijn vervollediging vindt in het ja-woord dat de filosofie, dat Maria, haar fiat, kan geven aan de openbaring, aan de engel Gabriel. Dus hij trekt er een paar mooie parallellen tussen Maria's ja-woord bij de aankondiging en het ja-woord, de instemming die de filosofie kan geven aan de openbaring.
Ja, het zijn hele boeiende denkoefeningen, denk ik, die we ongetwijfeld op het symposium zullen kunnen horen. Kan je misschien nog wat meer details geven over de organisatie zelf? Het gaat door in Leuven. Moeten de mensen zich inschrijven? Hoe kunnen ze eigenlijk deelnemen aan dit
symposium? Ja, dus het symposium vindt plaats op 16 september, een zaterdag natuurlijk, het is Heilige Maria, in het Leo XIII seminari, het voormalige Leo XIII seminari in Leuven. Dat is op zich een vrij betekenisvolle plaats, omdat dus Leo XIII, zoals ik er eens heb aangehaald, Aeterni Patris heeft geschreven. Eigenlijk een encycliek die dezelfde bezorgdheid aanhaalde. Het symposium zal op de laatste lezing na volledig in het Engels plaatsvinden. Ja, het is een academisch symposium, iedereen is welkom. Maar om over dat soort onderwerpen te kunnen spreken, heb je internationale sprekers nodig. En helaas kunnen die niet allemaal Nederlands. We beginnen om 9:30, 9:30 's morgens, met een lezing door Sigmund Bonk. Dat is een Duitse filosoof die een verband ziet, die eigenlijk een dubbel verband ziet tussen de figuur van Diotima bij Plato. Ja, Plato is een van de grootste, naar mijn mening de grootste, filosoof uit de westerse geschiedenis, die in het symposium, een van zijn belangrijkste teksten, een vrouwelijke figuur, Diotima, aanhaalt en haar een speech laat geven die zeer, zeer diepe en interessante gelijkenissen vertoont met de figuur van Maria. Enerzijds met Sophia, de geschapen wijsheid, anderzijds, en tenslotte met Maria als zetel der wijsheid. Dus eigenlijk vanuit de filosofie, vanuit het Oude Testament, naar Maria als zetel der wijsheid. Dus even een historische aanzet tot die gelijkenis. Dan zijn er twee papers die worden gepresenteerd over de figuur van wijsheid. Het is misschien interessant om nog even daarbij te vermelden. Christus zegt expliciet over zichzelf in het Johannes-evangelie: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat is voor de filosoof, voor de denker en de zoeker, ja, zeer interessant. Christus is de waarheid. Maria wordt sedes sapientiae genoemd, een zetel van wijsheid. En dan kunnen we mooi die verhouding tussen de twee zien, als ja, de wijsheid is diegene, die persoon, die de waarheid zoekt en uiteindelijk vindt. Ja, dan zien we dus een onderscheid tussen de wijsheid en de waarheid, dat we kunnen koppelen aan het onderscheid tussen Maria en Christus. Ja, waarbij dus beiden hun rol en hun plaats hebben. En die eerste paper gaat over de rol van die wijsheidsfiguur in de religieuze filosofie van Vladimir Solovjev.
Mm-hmm.
Ja, dat is een heel belangrijke denker uit de Oosterse kerk. En vervolgens een paper over lady philosophy, dame filosofie. De filosofie wordt in de antieke oudheid, ook wel van het feit dat het woordje wijsheid een vrouwelijk woord is, wordt filosofie altijd als een vrouw gesymboliseerd. En de tweede paper van Simon Müller en Edward Metzger, die komen uit München, gaat over de rol van vrouwenfilosofie in de vertroosting der wijsbegeerte van Boethius. Ja, dat was een van de meest gelezen, bekendste werken uit de oudheid. Het is eigenlijk net geschreven op de grens tussen de antieke oudheid en de middeleeuwen. Boethius, dus de auteur van het werk, wordt standaard gezien als een gelovig christen. Maar in dat werkje vinden we geen enkele expliciete referentie terug naar het geloof. Het is, het is in die zin iets dat echt op de grens tussen oudheid en middeleeuwen staat, omdat hij puur vanuit de filosofie, vanuit het beste dat de klassieke filosofie heeft voortgebracht, vanuit zijn benarde situatie, hij zat dus opgesloten in een kerker, wachtend op zijn doodvonnis, tot vertroosting komt, tot inzicht komt. En het is dus een vrouwenfilosofie die hem daarbij helpt, waar we dus opnieuw een verband kunnen zien tussen het soort redelijk inzicht dat de filosofie kan bieden over de grote levensvragen en wat Maria doet in de rol van de in haar rol ten opzichte van de openbaring. Na de lunch in de Rozenkranskamer van het Leo XIII seminarie zal ik zelf spreken over de leugenaarsparadox, waarheid en Maria. De leugenaarsparadox ga ik hier niet uitleggen, het is een van de oudste. Het is een paradox die 2600 jaar oud is, zeer oude paradox, maar die ons iets zeer interessants doet over waarheid. Dus dikwijls in het compleet tegenovergestelde, in de leugen of in de leugenaarsparadox in dit geval, dat we iets heel interessants kunnen zien over waarheid. En ik ga die relatie tussen leugenaarsparadox en waarheid gebruiken om iets te laten zien over die unieke en cruciale rol van Maria in relatie tot de geopenbaarde waarheid. De volgende lezing van Jurgen Vijgen gaat over het verband tussen Aeterni Patris, die encycliek van Leo XIII, en Fides et Ratio. In Aeterni Patris werd de figuur van Thomas van Aquino, de grote heilige en kerkleraar Thomas van Aquino, gepresenteerd als het model, het antwoord waar de hedendaagse katholieke denker naar kon kijken om die relatie, dat gesprek, die dialoog aan te gaan met de moderne wijsbegeerte, de moderne reden. Want wat Thomas van Aquino in de 13e eeuw had gedaan, was eigenlijk ook precies om met die moderne, het toenmalige moderne denken, dat van de filosoof Aristoteles kwam, op een heel interessante manier om te gaan, om een soort synthese te vormen tussen het toenmalige moderne denken en het traditionele geloof. En in die zin dus te zien hoe we de koppeling kunnen maken tussen die encycliek en Fides et Ratio. Want wat ik persoonlijk dus zou suggereren is dat de Sede Sapientiae, Maria als beeld van de filosofie, een nog betere koppeling is om die band te maken naar wat Thomas van Aquino heeft gedaan. Ik durf te zeggen dat Thomas van Aquino daar zelf waarschijnlijk geen problemen mee zou hebben.
Ik denk het ook niet.
We gaan eventjes onderbreken, beste luisteraars. We gaan zo dadelijk verder met het gesprek met Michael Bouwens. Eerst nog even zo dadelijk een bijzondere oproep. Nogmaals een zeer goede ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Gisteren in ons ochtendprogramma had ik het over misschien een geschenk dat we zouden kunnen geven op het feest van Maria geboorte. En een geschenk misschien dat we kunnen aanbieden ook aan Radio Maria. Ik had jullie beloofd dat priester Carlo zou langskomen in ons ochtendprogramma en hij is hier bij mij in de studio. Priester Carlo, een tip aan de luisteraars om een geschenk te geven aan Maria.
Ja, wat zou dat kunnen zijn? Nee, het is goed dat ik even terug bij de luisteraars kom om bij het begin van deze maand en wel ja, morgen vieren we de geboorte van Maria. Het is haar verjaardag dus. En dat vieren we elk jaar op 8 september. Dan is het goed om misschien eens na te denken welk cadeau kan ik schenken aan Maria. En bij Radio Maria, het werk dus van de Heilige Maagd Maria, hebben we nood aan uw steun. Voor de zomervakantie, eind juni, heb ik al eens een oproep gedaan om ons zeker niet te vergeten tijdens de zomermaanden. Juli en augustus zijn vaker maanden die wat moeilijker zijn om financieel rond te komen. Maar dankzij uw steun is het toch zeker gelukt. Maar het is goed dat ik nu in deze maand september toch even tot bij u kom om nog eens te vragen om Radio Maria echt wel te steunen bij het begin van dit nieuwe werkjaar. Begin van een nieuw werkjaar wil zeggen ook vaak nieuwe kosten. Kosten om uit te breiden, kosten voor reparaties, kosten allerwege. En dus kom ik tot bij u, beste luisteraar, blijf Radio Maria steunen. En dit misschien ter ere van de verjaardag van de Heilige Maagd Maria, morgen 8 september. Vergeet dus niet, steun Radio Maria. Ik geef even het rekeningnummer mee, BE 49 7333 7333 7771. En als u meer informatie wenst, aarzel niet ons te bellen op het telefoonnummer 016 41 47 47. En dus, Marian, de tip die ik vandaag kom geven voor een geschenk voor de Heilige Maagd Maria is: steun Radio Maria. Alvast van harte dank.
Dank u wel, priester Carlo. Een hele goede tip, als ik mag zeggen. We gaan luisteren naar een mooi lied ter ere van onze lieve vrouw. We zijn al bijna aan het einde gekomen van ons ochtendprogramma, beste luisteraars. Vandaag uitzonderlijk gaan we de laude iets later bidden, want we hebben nog een laatste deel van het gesprek met Michael Bouwens. En hij was daar juist aan het vertellen over het symposium dat hij organiseert op 16 september. En hij was het programma van de dag aan het overlopen.
Dan zijn er nog twee papers van twee Dominicanessen die uit Amerika overkomen. Over de contemplatieve ingesteldheid van Maria.
Interessant, ja.
Want we kunnen de wijsbegeerte, de filosofie, heel gemakkelijk associëren met redeneringen, argumenten, syllogismen, logica.
En praten.
En praten.
Woorden.
Woorden.
Terwijl Maria eigenlijk zeer, zeer
klopt,
weinig woorden
klopt,
heeft
ja.
gebruikt. Hè?
En op dit symposium gaan we nog veel meer woorden produceren en papers en boeken en teksten. En dat Maria inderdaad een bijzonder weinig heeft gezegd. Mm-hmm. Ze heeft natuurlijk het ene woord voortgebracht. Maar voor de rest is haar toonbeeld eigenlijk dat van de contemplatie, het aanschouwen. En daar kan je natuurlijk ook laten zien dat eigenlijk de hoogste vorm van filosofisch inzicht iets is dat je gewoon moet aanschouwen in plaats van te praten en te praten en te praten. En opnieuw dat die twee niet elkaars tegengesteld zijn, maar gewoon dat het ene naar het andere zou moeten leiden. De volgende paper is dan wijsheid als de Ancilla, de dienstmaagd. Ja, dat is ook een typisch mariaal thema. Hè. Maria die zegt van, zie de dienstmaagd des Heren. Ik sta ter beschikking. Ik doe mee. Ik wil helpen in het verlossingswerk, in de openbaring van God zelf. En dat tegelijkertijd de wijsbegeerte in de geschiedenis van de kerk heel vaak als Ancilla Theologiae, dienstmaagd van de theologie, is bestempeld. Dus die paper gaat daarover om het verband daar te zien. En dat is natuurlijk een zeer interessante vraag van, kijk, betekent dat woordje dienstmaagd een soort ondergeschikte, minderwaardige rol?
Mm-hmm.
Ja, dus de filosofie moet, als het nodig is, de theologie een beetje komen helpen. Maar eigenlijk is het de theologie die de basis, om het heel simpel te zeggen. En op dezelfde manier kan je ook gaan denken van, ja, eigenlijk is Maria gewoon iemand die, ja, God had een beetje hulp nodig. We hebben ergens iemand nodig om de verlosser op de wereld te zetten. Wie wil erbij helpen? Ja, dat is een soort heel minderwaardige, bijna denigrerende manier van kijken naar de filosofie enerzijds en Maria anderzijds. Natuurlijk kunnen we daar, zowel vanuit de filosofie als vanuit de Mariologie, beseffen hoe groot dat, hoe cruciaal de rol van Maria was. En dus ook hoe cruciaal de rol van de filosofie is, of omgekeerd. Als de rol van de filosofie, van de reden, zo cruciaal is, is dus ook de rol van Maria veel meer dan gewoon iemand die eventjes helpt om de verlosser op de wereld te zetten. Ja, dus die link is opnieuw zeer fascinerend, zeer interessant. En dan, we zijn er bijna, de allerlaatste, zeker niet de ja, in het Engels heb je uitdrukking
last, van last but not least.
Dus de laatste, die zal in het Frans zijn, door een Franse professor, Étienne Richer, over Marie, miracle et trône de la sagesse éternelle de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort à Saint-Jean-Paul II. Ja, dus hij gaat expliciet, hij is een expert in het denken van Louis-Marie Grignon de Montfort, ja. Iemand waarvan we dus zeer goed weten dat hij een enorme invloed heeft gehad op Johannes Paulus II.
Ja, ja.
Mm-hmm. En hij gaat dus expliciet na van, oké, hoe kunnen we die laatste paragraaf van de encycliek van Johannes Paulus II begrijpen in het licht van het denken en de spiritualiteit van Louis-Marie Grignon de Montfort. Dus ik denk dat dat ook... Ja, dan zijn we dus eigenlijk van de oudheid helemaal in het begin gekomen tot, ja, onze eigen tijd, Johannes Paulus II zelf, en invloed van Montfort op Johannes Paulus II. En we eindigen met het kleine officie van de onbevlekte ontvangenis in de kapel van Leo XIII. Dat is, voor wie het niet kent, eigenlijk een prachtig...
Mm-hmm.
De kleine getijden van de onbevlekte ontvangenis, dat is zowel qua tekst als qua melodie. Er zijn verschillende melodieën, maar het is een prachtig, prachtige getijdengebed. Dat we dan gewoon als afronding zullen bidden.
Het is een stevig programma dat je daar hebt samengesteld, maar ik denk inderdaad zeer, zeer boeiend voor in ieder die daar graag wil bij aansluiten. Hoe kunnen zij zich het best inschrijven? Wat zijn de mogelijkheden?
Dat kan via de website. Die website is zeer eenvoudig, www.cedessapientiae.be. Cedessapientiae, zetel der wijsheid, .be. En daar vindt u gewoon een link om u te registreren. We vragen een kleine bijdrage, €25, voor de... Er is een broodjeslunch 's middags, zodat iedereen gewoon ter plaatse kan blijven. De betaling gebeurt online over de website, maar als er problemen mee zijn om dat zo te doen, laat me iets weten en we zorgen er wel voor dat dat in orde komt.
Ja.
Dus via de website cedessapientiae.be.
Wij zullen ook de link op onze website plaatsen in het artikel dat ze zullen kunnen terugvinden over dit thema. En op die manier vinden ze hopelijk de weg naar dit zeer boeiende symposium. Ik denk dat er heel veel over te vertellen valt, heel, heel boeiend. Ik dank u voor uw tijd en voor ons toch een klein beetje nieuwsgierig te maken alvast. En misschien treffen we elkaar nog op een andere gelegenheid en kunnen we nog misschien wat verder spreken over dit zeer boeiende thema.
Graag gedaan. Bedankt voor het interview.
En het is ondertussen al enkele minuten over 8:30, beste luisteraars van Radio Maria. Hoog tijd om ons ochtendprogramma af te sluiten, maar dat doen we natuurlijk niet zonder woordje van de dag. Een Bijbelvers voor de dag. Dat gaan we nu samen trekken en mogen deze passage uit de Bijbel ons verder inspireren deze dag. Kom, o Heilige Geest, en we gaan nu een kaartje trekken. Ontferm u, Heer, over mij. Ik roep u alle dagen aan. Het is een vers uit de Psalmen, hoofdstuk 86, vers 3. En dat is het woordje voor vandaag, beste luisteraars. En we eindigen zo deze aflevering van Elke Dag Telt. Maandag zijn we er weer terug met onder andere tips om rustig te blijven achter het stuur. Meer informatie ook over een nieuwe catechese-reeks dat u vanaf maandag zou kunnen beluisteren. En nog veel meer. Tot maandag, beste luisteraars. En nogmaals, goeiemorgen en een mooie en fijne dag samen met Radio Maria. En zo dadelijk binnen enkele ogenblikken het ochtendgebed van de kerk, de Lauden.